Gemeente, een mededeling in verband met de huisbezoeken. Maandagavond, bleven er wel zijn bij P. Kattenstaart en bij C.A. Kooijman. Woensdag bij H. Polder en F. Koten. En donderdagavond bij zuster Judy Jannie Bout en bij broeder Krijn Jansen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Lezen het woord des Heren uit het Lucas-evangelie, het tweede hoofdstuk, de versen 39 tot en met 52. Lucas 2, vers 39 tot en met 52. En na de schriftlezing zingen we Psalm 26, het achtste vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Lucas 2 vanaf vers 39. En als zij alles volleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Doen wij thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen eerst bidden. Heere, wij mogen ons ook aan de avond van deze dag voor uw heilig aangezicht buigen. Nu wij hier samengekomen zijn rondom uw woord en nu wij andermaal op deze dag mogen gaan horen naar wat u ons tot ons te zeggen hebt. Heere, gij maakt ons uw wil bekend, gij wijst ons de weg der zaligheid. Gij spreekt ons ook in deze avond weer van uw grote genade, van uw zondaarsliefde, van de Heere Jezus en van zijn werk, zijn verlossingswerk. En dat zijn dingen die we niet voor de eerste keer horen, Heere, maar het zijn wel dingen die van uitnemend belang en van de grootste betekenis zijn. O, wat is die mens arm en ongelukkig die voortleeft zonder dat hij het woord des levens te horen krijgt. En zo zijn er in deze wereld, Heere, ook in onze tijd nog zovelen die verstoken zijn van dat woord des levens en der genade. Er zijn er, Heere, die daar nooit van gehoord hebben. Er zijn er die vreemdelingen zijn van het woord der genade en dus ook aan het leven der genade. En daarom, o God, wij bidden u dat gij ons leren wilt om het grote voorrecht te zien, dat wij wel en van onze kindse dagen af aan al, althans de meesten van ons, mogen weten van die dingen die gij geopenbaard hebt. Ja, dat wij er zondag aan zondag nog weer bij bepaald mogen worden en dat ons deze dingen voorgesteld worden. En dat ze ons ook gepredikt worden met bevel van bekering en geloof. Ja, dat gij bij uw woord ook nog wilt schenken de werking van uw Heilige Geest. Wat zijn wij door deze dingen toch rijk bevoorrecht en bijzonder onderscheiden. Heren, o wij bidden van u dat gij ons het wilt leren waarderen. En dat gij ons genade wilt geven om al deze weldaden te gebruiken, om er onze zaligheid mee te werken, om u de Heere te zoeken en om geen rust te kennen en onszelf geen rust te gunnen, voordat wij u ook gevonden hebben en vrede hebben mogen leren kennen in het bloed van uw Zoon. O Heere, wij vragen u dan ook om uw zegen over de verkondiging van het woord ook van deze avond. Gebruik het tot ons welzijn, tot ons geestelijk welzijn en wilt ge uzelf erin en erdoor verheerlijken. Wij zijn mensen die altijd weer onderwezen moeten worden. En er staan zoveel dingen in uw woord, Heere, die wij nog nooit gezien, waar we nog nooit bij stilgestaan hebben. Zoveel dingen waar we toch ook bij bepaald moeten worden. Het hele woord Gods is vol onderwijzing en vol lering. En daarom bidden wij van u, Heere, open onze ogen, opdat wij mogen zien en aanschouwen de wonderen van uw wet en woord die zich daar alom in openbaren. En geef ons een heilig begeren om te onderzoeken en om te weten en om te overdenken. Ja, geef ons een heilig begeerte om de heilgeheimen voor ons eigen hart en leven ook te mogen beleven. Als we ook in dit avonduur weer stil mogen staan bij hem die menselijk vlees en bloed heeft aangenomen en die onder ons heeft willen wonen en die op deze aarde in de gelijkheid van het zondige vlees zijn verlossers, zijn middelaarswerk heeft willen verrichten. Dan bidden wij van u, Heere, geef ons klaar en onderscheiden te zien. Geef ons te zien en te horen met een waarachtig gelovig hart, opdat wij zien mogen, Heere, wat gij in hem gegeven hebt en wie hij wil zijn voor verlorenen en voor ellendigen in zichzelf. Hoe hij een volkomen zaligmaker is en een volkomen werk heeft verricht. En hoe hij nu ook volkomen kan zalig maken alle die door hem tot God gaan. Heere, wij bidden u om uw onmisbare en tegelijk moeten we beleiden verbeurde zegen over ons samen zijn hier aan deze plaats. En als wij dan hier mogen zijn als rijke, beweldadigde en bevoorrechte mensen, onderscheiden van zoveel anderen in deze wereld die niet hebben wat wij hebben, aan wie ge niet geeft wat ge aan ons schenkt, Heere, dan past het ons om ook uw aangezicht te zoeken voor die velen die geen prediking van het woord kennen en aan wie de weg der zaligheid niet is bekendgemaakt, die nog voortleven in de blindheid en in de duisternis, die een valse godsdienst belijden of die in het heidendom vast verstrikt zitten en die zich tevreden moeten stellen met een godsdienst die het resultaat is van een verduisterd mensenverstand. O wij bidden u, Heere, geef dat ook daar waar het evangelie nog nooit geweest is, dat het daar mag komen. Wilt gij het er zelf brengen? En wilt gij zelf ook daar voor de verkondiging van uw woord zorg dragen? opdat ook de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil zal mogen erkennen. En opdat zo in alle, onder alle volkeren en in alle landen van deze wereld de banier van het woord geplant mag worden. En opdat het ook beleefd mag worden, Heere, wat gij zelf hebt voorzegd, dat vele volkeren tot die banier zullen komen. Heere, wij bidden u dan om de zegen van het werk van uw geest bij de verkondiging van uw woord onder de heidenen en ook onder uw oude bondsvolk, onder Israël, dat altijd nog leeft onder het deksel. Licht dat deksel op en neem het weg, Heere, en geef dat daar ook het oog geopend mag worden voor het heil dat gij al reeds gewerkt hebt in de volheid des tijds. Heere, zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. En geef dat dat werk gedaan mag worden, niet in eigen kracht, want dan zal het zeker mislukken. Maar dat dat werk gedaan mag worden in uw kracht en in afhankelijkheid van u. Onderbiddend opzien tot u. Heere, zegen zo uw knechten, opdat zij in die geest mogen arbeiden, wetende dat hun bekwaamheid niet van henzelf is, maar dat ze het zo ook mogen leren verwachten en blijven verwachten van u, die roept. Heere, en gij zult toch ook zeker degene die gij roept bekwamen. Alle die gij zendt, die zult gij toch ook een boodschap geven. En wij bidden van u dat gij dat doen wilt en dat gij hen wilt doen spreken in betoning van geest en van kracht. Dat ze ook op hun arbeid vruchten mogen zien. Heere, wij bidden u dat gij zo de waarheid wilt doen zegevieren te midden van de leugen. De vorst der duisternis is ook niet, zit ook niet stil. Hij is ook bezig, Heere. Hij was het altijd al. Waar gij uw woord laat verkondigen, daar heeft hij ook zijn boodschappers, zijn evangelisten. Daar heeft hij zijn woord waarmee hij ook mensen zoekt te boeien en te binden, om ze dan voor eeuwig tot zijn slaaf te houden. Heere, wij bidden van u dat gij zijn werken wilt verijdelen, wilt verstoren, verbreken. Laat hij de nederlaag lijden. En wilt gij zelf, Heere Jezus, de overwinning behalen en uzelf groot maken en verheerlijken in het werk uwer handen. Wij bidden, Heere, dat gij zegenen wilt alle die een weg van beproeving moeten gaan. U weet welke weg, u weet welke omstandigheden, u weet de zorgen die het hart kunnen drukken en die het leven moeilijk en bezwaarlijk kunnen maken. Heere, soms is het kruis voor een ander zichtbaar, soms is het openbaar en weten anderen ervan, maar er wordt ook in stilte geleden en gezucht. En er zijn er ook die een weg moeten gaan, Heere, onbegrepen, en die een kruis moeten dragen zonder dat ze er met anderen over kunnen of durven spreken. Maar Heere, laat het dan toch wel zo zijn dat we het leren mogen om u al onze noden bekend te maken en om voor u uit te storten het ganse hart. En wilt gij zo in alle druk, in alle droefenis, in alle zorg, in alle verdriet uw genade openbaren. Heere, wij hebben geen grond in onszelf waarop wij pleiten kunnen. En wat we dan ook vragen, dat kunnen we alleen als onverdiende gunstbewijzen en genadegiften vragen. Maar wilt u nochtans om Christus wil aan ons gedenken, ons geven wat we behoeven, in uw ganse kerk en koninkrijk schenken wat nodig is, ook daar waar uw volk verdrukt wordt. Heere, ook geven aan alle die tot regeren en andere verantwoordelijke werkzaamheden geroepen worden, dat ze van uw wijsheid mogen begeren. Heere, zegen ook onze eigen overheid, zegen ons koninklijk huis, onze koningin en haar man en kinderen en alle die tot het huis van Oranje behoren. Heere, o wij bidden van u dat gij hen boven alles wilt versieren met de vreze van uw naam en dat zij zo ook ons volk nog ten voorbeeld mogen zijn. Geef wijsheid en inzicht aan alle die verantwoordelijk werk hebben om dat werk te verrichten naar uitwijzen van uw woord. Ach Heere, wij moeten het u belijden. Dat is juist datgene waar het zo vaak aan schort. Wij zoeken het vaak wel bij de mens en bij wat de mens denkt en wat de mens meent. En menselijke wijsheid heeft op aarde toch nog een hoge notering. Maar heren, we zullen het moeten leren om eigen wijsheid dwaasheid te achten. En het bij u te zoeken en het van u alleen te verwachten. De wijsheid die van boven is, die is goede tieren en gezeggelijk. En de wijsheid die van beneden is, heren, die zal eens dwaasheid blijken te zijn. En daarom, wij bidden van u, laat uw geest ons vervullen met die heilbegeerte om van uw wijsheid te ontvangen. En wilt gij dat zo ook werken in alle die regeren en alle die beslissingen nemen die van invloed zijn ook voor anderen. Heren, wij smeken u, gedenk ons zo en hoor onze beden om Christus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 25, het derde en het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid, liefdekoorden. 25, 3 en 5. Gemeente, wij keren vanavond weer terug naar onze Heidelbergse catechismus en weer en nog in zondag 14. Daar hebben we al een en ander maal bij stilgestaan en we hebben gezien hoe in deze 14e zondag belijdenis gedaan wordt van de menswording van de Zoon van God, van de vleeswording des Woords. Daar wordt immers beleden dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En als onze catechismus verklaart wat dat inhoudt, dan lezen wij dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur heeft aangenomen uit het vlees en het bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest. En dat hij zo, en dat hebben we met elkaar ook overdacht, het ware zaad van David is. En dat hij zo, en daar hebben we ook bij stilgestaan, zijn broeders in alles gelijk is. Hij is een zoon van Adam geworden, mens. Hij is ook een zoon van Abraham geworden, uit het volk van Israël geboren, zijn broeders in alles gelijk. En hij is een zoon van David, het ware zaad van David, die ook op de troon van David zitten zou en nu gezeten is. En dan in de volgende vraag en het volgende antwoord van dezezelfde zondag wordt ons ook gesproken over de nuttigheid van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En dan wordt ons duidelijk gemaakt dat door de heilige ontvangenis van de Heere Jezus en door de heilige geboorte van Christus, hij ook in staat is om de zonden waarin wij ter wereld komen te bedekken. Anders gezegd, hij is een volkomen middelaar die ook de erfzonde weet te vergeven. Wel nu, wij willen met elkaar toch nog wat langer stilstaan bij de schriftuurlijke waarheid. Niet zozeer van de vleeswording, daar hebben we dus een aantal keren met elkaar over nagedacht. En ook rondom het kerstfeest natuurlijk. Maar de schriftuurlijke waarheid van het feit dat de Heere Jezus waarachtig mens is geworden. Wat hier dus beleden wordt, hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. En daar geeft het evangelie vele bewijzen voor. En dan hoef ik echt niet alleen te denken aan die uitdrukkingen die de schrift gebruikt om aan te tonen dat de Heere Jezus honger had. Dat is een bewijs van zijn mensheid, nietwaar? Dat hij dorst had, als hij op het kruis zegt, mij dorst, dat is ook een bewijs van zijn waarachtige mensheid. Dat hij vermoeid was. Hij was vermoeid van de reis en hij zat op de rand van de put in Sichar, terwijl zijn discipelen naar het dorp gegaan waren om daar eten te kopen, heeft de Heere Jezus die tijd gebruikt om uit te rusten. We lezen van hem dat hij in slaap viel en zo diep was zijn slaap, dat terwijl het schip in nood van de baren was, hij doorsliep en ze moesten hem met geweld wakker maken. En alweer hebben we daar een duidelijk bewijs van zijn waarachtige mensheid. Maar ik zei, we hoeven daar niet alleen aan te denken. Er zijn vele andere plaatsen in de schrift die ons ook over die ware mensheid van Christus spreken. En dan blijkt dat ook dat laatste gedeelte van antwoord 35 waar is, dat hij zijn broeders in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Want nu, wij willen dat met elkaar vanavond gaan zien aan de hand van het schriftgedeelte wat we gelezen hebben. Dat is dus uit het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie en met name het laatste deel van dat hoofdstuk. Daar wordt ons wat verteld over het jeugdleven van de heiland. De Bijbel spreekt daar maar weinig over. Trouwens, over alles wat er in de eerste 30 jaren van het leven van de Heere Jezus gebeurd is, wordt ons maar weinig verteld. Eigenlijk is het alleen de evangelist Lucas die er ons wat van vertelt. Matthäus ook iets, namelijk over zijn vlucht naar Egypte. en het verblijf in Egypte en dan de terugkeer uit Egypte als Jozef en Maria zich met het kind Jezus gaan vestigen in Nazareth. En dan voornamelijk Lucas. En wat Lucas ervan vertelt, dat is een paar opmerkingen in het algemeen. En dan een beschrijving van die gebeurtenis toen de Heere Jezus als jongen van 12 jaar voor het eerst met zijn ouders meeging naar de tempel in Jeruzalem. Bij welke gelegenheid Jozef en Maria Jezus kwijtraken. Hem met angst zoeken, zo zeggen ze zelf. Hem dan vinden in de tempel, te midden van de leraars der wet, hen horende en hen ondervragende, terwijl zij zich verwonderen over de antwoorden die hij geeft en het inzicht dat hij tentoonspreidt. En dan spreekt hij, en dat is het eerste woord wat we van de Heere Jezus in de schrift weten, dat diepe woord, dat woord dat gelijk getuigt van zijn roepingsbesef en zijn messiaanse bewustzijn: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En door het zo te zeggen, wijst de Heere Jezus zelf, zijn moeder en ook Jozef, op het bijzondere van zijn persoon. Hij moet zijn in de dingen van zijn vader, maar dat is zijn hemelse vader. Dat is God. En zo wijst hij Maria, en dat doet deze jongen van 12 jaar, zo wijst hij Maria op zijn goddelijke afkomst. En ook op de opdracht die hij van de vader ontving toen hij in de wereld kwam. Lucas, door het zo te beschrijven, wijst ook op de godheid van Christus. Maar in het geheel van dit laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van Lucas valt de nadruk toch nog meer op de mensheid van de Heere Jezus. Zeker, dat aspect van de godheid ontbreekt niet. Ik toonde het u zojuist aan uit dat woord van de Heere. Maar het hoofdaccent in deze geschiedenis althans valt op de mensheid van Christus. En dat zien we bijvoorbeeld al in het 40ste vers. Ik lees u even het 40ste, we gaan daarna naar het 52ste en daar zullen we met name onze aandacht op concentreren. In het 40ste vers wordt ons verteld dat het kindeke, en dan is hij nog klein, dan is hij nog maar, ja, hoe oud? 40 dagen, toen werd hij immers in de tempel voorgesteld. En daarna, laten we zeggen, hij was een maand of 2 oud, het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. Daar laat Lucas iets zien van het groter worden van het kind Jezus. Het kleine kind Jezus, dat met zijn ouders meegegaan is naar Nazareth en dat daar in elk opzicht door zijn ouders moet worden verzorgd. Maar de Heere zegent de opvoeding, de Heere zegent ook de voeding die Maria aan haar kind kan geven, want haar kind, mede ook door de voeding die hij ontvangt, groeit op. Hij wies op. Hij nam toe in grootte, hij nam toe in gewicht. En daarnaast lezen wij, en hij werd gesterkt in de geest. Hij werd vervuld met wijsheid. Dat kind dat werd van 2 maanden een half jaar en van een half jaar een jaar. En dat ging allerlei dingen aanleren. Dat ging allerlei gewoonten krijgen. Dat ging allerlei dingen verstaan en begrijpen, het nam toe, er was een normale ontwikkeling bij hem, zoals bij elk kind van die leeftijd. Hij moest allerlei dingen leren, hij moest allerlei dingen onderwezen worden, maar de Heere zegende dat onderwijs en de Heere zegende de opvoeding. En dan eindigt dat vers: en de genade Gods was over hem. En dan valt er als het ware een sluier over dat kind Jezus bij zijn ouders in Nazareth. Dan krijg je die geschiedenis waar ik zo even al over sprak. Jezus, 12 jaar oud, gaat voor het eerst mee naar het grote paasfeest in Jeruzalem. En daar verheugt zijn hart zich ongetwijfeld over. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Zo heeft het geleefd in zijn hart. En toen de pelgrims zongen, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Er is niemand zo blij geweest als hij. Dat hij mee mocht naar het huis van zijn vader. En dat hij daar het paasfeest, het feest van de uittocht, van de bevrijding, van de verlossing mocht vieren. Geen wonder dat hij het volle feest daar wil meemaken. Geen wonder dat hij niet meedoet naar de gewoonte van de feestdag. Jozef en Maria wel. Helaas. Ze deden mee naar de gewoonte van de feestdag. Ze gingen eerder weg dan het goddelijk voorschrift was. Ze hoorden er een week te blijven. Naar het goddelijk voorschrift. Maar dat voorschrift, dat was vergeten. Dat werd genegeerd. Men bleef er een dag, men bleef er twee dagen. En zo was het de gewoonte geworden. Maar de Heere Jezus niet. Hij blijft daar de volle paasweek. Naar het inzetting, de inzetting des Heren. En als Jozef en Maria dan weggaan, dan vinden ze hem niet. En dan gaan ze terug en dan zoeken ze met angst. En de Heere Jezus zegt, als zij hem gevonden hebben en als Maria dat verwijt maakt. Wat hebt gij ons dit gedaan? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Dan zegt de Heere Jezus, waarom hebt gij mij gezocht? Dat is niet nodig om mij te zoeken. Ik was hier. Want zo heeft God het verordineerd en bevolen. Was geen reden om te zoeken. Er was alleen maar reden om terug te keren en niet naar de gewoonte van de feestdag, maar naar de gewoonte van de wet te doen. En dan wijst hij hen terecht, wist gij dan niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Wel nu, die geschiedenis, dat is dan het enige wat Lucas dan in onderdelen beschrijft. En dan bij het 52e vers, en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte. En in genade bij God en de mensen. Nou, daar staat dan aan voorafgaande dat Maria al deze dingen in haar hart bewaarde. Jozef ook wel, denk ik. Maar van Maria wordt het hier, zoals ook in het begin van het hoofdstuk, uitdrukkelijk vermeld. En er is er ook nooit één geweest in deze wereld die met zoveel vragen rondom dit kind heeft rondgelopen. Dat kunt u zich wel indenken. Zij heeft hem onder haar hart gedragen. En hij is zo anders als andere kinderen. Ze heeft hem op haar arm gedragen toen hij als klein kind in haar armen lag. Ze heeft hem voedsel gegeven. Ze heeft hem alles gegeven wat een moeder aan haar baby geeft. Ze heeft hem die liefde en die verzorging gegeven die ook andere moeders aan haar kind, aan hun kinderen geven. En toch, ze ondervindt het van dag tot dag. En bijzonder daar ook in die tempel in Jeruzalem dat hij zo anders is. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Ze heeft hem leren lopen, zoals een moeder haar kind leert lopen. Ze heeft hem leren praten. Het kind nam toe in grootte en in wijsheid. Ze heeft hem al die eerste dingen moeten leren, zoals elk ander kind de eerste dingen moet leren. Want hij is de mensen in alles gelijk geworden. Ook hij heeft moeten leren praten. Ook hij heeft de eerste beginselen van lezen en schrijven moeten leren. Hij was zo echt mens en toch zo anders. Elke dag opnieuw zag Maria het. Elke dag opnieuw werd ze erbij bepaald dat heilige dat uit u geboren zou worden. Zo anders dan de kinderen die ze daarna gekregen heeft. Jacobus en Jozef en Simon en hoe ze verder ook maar heten. Zo heel anders dan de andere kinderen in Nazareth. Het is voor haar een mysterie geweest als ze in dat kleine kind de vereniging van de twee naturen heeft aanschouwd. God en mens in één persoon. Voorwaar, Maria heeft het nooit begrepen, maar ze heeft er veel over nagedacht en dat ligt in die woorden als ze al deze dingen bewaart in haar hart. Voorwaar, de verborgenheid der godzaligheid is groot, God geopenbaard in het vlees. En Maria als geen ander heeft dat zien gebeuren, wat er in het 52ste, in het laatste vers van dit hoofdstuk staat. En Jezus nam toe in wijsheid. Ook toen hij teruggekeerd was met zijn ouders naar Nazareth. Toen hij 12 jaar en ouder werd. Toen ging zijn ontwikkeling nog door. Vers 40 spreekt over zijn ontwikkeling in de kinderjaren. Van baby tot kleuter. En van kleuter tot, ja, wat we dan vandaag een puber noemen. En daarna spreekt Lucas 2 vers 52 van zijn ontwikkeling als opgroeiende jonge man. Tot de volwassenheid. En Jezus, hij wordt dan geen kindeke meer genoemd, maar dan wordt hij bij zijn naam genoemd. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. 4 terreinen zien we een ontwikkeling bij de Heere Jezus. In de eerste plaats wordt hier genoemd in wijsheid. Dat ziet op zijn verstandelijke ontwikkeling in de eerste plaats. Zijn intellectuele ontwikkeling. Hij kreeg meer en meer kennis van allerlei dingen. Op school, door het onderwijs, zoals dat in die tijd was, door de overste van de synagoge, die tegelijk ook de meester, de leraar in het dorp was, en die de kinderen, althans die geen kinderen die naar school gingen, het nodige onderricht gaf in die dingen die van het allereerste belang zijn voor het leven, en vooral onderwijs in de wet, in de inzettingen des Heren. Hij neemt toe in wijsheid en hij zoekt ook toename in wijsheid. Dat zien we uit dat voorafgaande gedeelte. Want hij zit daar in die tempel horende. Hij wil van die wetsleraars horen wat ze te zeggen hebben. Opdat hij ook van hen en uit hun onderricht leren kan. En hen ondervragende. Om door hun antwoorden weer opnieuw stof te krijgen. Waardoor zijn inzicht in de schriften en in de openbaring Gods verdiept wordt. U zegt, maar hij wist toch alles? Hij is toch God? Jawel, hij is God. En als God weet hij alles. Als God weet hij, ziet hij Nathanael zitten onder de vijgenboom. Als de Zoon van God weet hij wat in de mens is. Maar de schrift spreekt niet alleen over zijn goddelijke alwetendheid. De schrift vertelt ons ook over zijn menselijke onwetendheid. Ook dat. En dat is voor ons, en dat zal altijd wel blijven, een mysterie. Maar ook die menselijke onkunde bij de Heere Jezus wordt ons in de schrift verteld. Die dag van de wederkomst, zegt hij later, die weet niemand. De engelen Gods ook niet. Ook de Zoon des Mensen weet die dag niet. Hij ziet Nathanael onder de vijgenboom, dat is een goddelijke alwetendheid. En aan de andere kant lezen we ook een geschiedenis in de Bijbel dat de Heere Jezus op een afstand een vijgenboom ziet. En dat hij begeerte heeft om van die vijgen van die boom te eten. Maar als hij dichterbij komt, dan ziet hij dat er alleen maar bladeren aan zitten. Wist hij dat dan niet? De schrift vertelt ons dat hij het pas weet als hij vlak bij die boom is. Zijn menselijke onkunde. En als kind heeft hij steeds weer opnieuw onderwijs nodig gehad. Dat is een wonder. We kunnen dat wel zeggen en we kunnen in dit opzicht de schrift zowel als het gaat over zijn godheid als over zijn mensheid naspreken, maar het blijft een mysterie. Hij die de schepper is, de Zoon van God, er is geen ding gemaakt dat gemaakt is dan door hem. Hij heeft Palestina geschapen en hij heeft op school de aardrijkskunde van Palestina moeten leren. Wat een mysterie. Wat een onbegrijpelijk mysterie. Hij heeft alle dingen gedacht en gemaakt. En Jozef moest hem leren hoe hij een zaag vast moest houden. Toen hij als timmerman bij Jozef werd opgeleid en toen hij dat ambacht ging leren. Alles moest hij leren, maar hij nam toe in wijsheid, in kennis, in inzicht. En dan ook in wijsheid, dat wil zeggen in de bekwaamheid om wat hij geleerd had toe te passen in allerlei situaties van het leven. Wijsheid, dat is datgene wat een mens nodig heeft. Niet alleen om allerlei dingen te weten, maar ook om wat hij weet toe te passen en te gebruiken. En zo is hij de mensen in alles gelijk geworden. Zo heeft hij de ware menselijke natuur aangenomen. Echt de ware menselijke natuur. Maar bij hem, ook in dat toenemen in wijsheid, was het alles zonder zonde. Vergeet u dat niet. Als dat er hier zo staat en Jezus nam toe in wijsheid, dan wijst dat op mensheid. Maar de schrift laat ons zien dat hij in dit opzicht ook zonder zonde gebleven is. En gemeente, dat zijn wij niet. Wij moeten ook toenemen in wijsheid en in kennis. Wij worden niet als mensen geboren die het allemaal wel weten. Alles wat we nu weten hebben we geleerd. De Heere heeft daar mensen voor bij gebruikt. De Heere heeft daar de ouders in de eerste plaats bij gebruikt. De Heere heeft daar het onderwijs op school en in de kerk bij gebruikt. Alles wat u weet aan praktische kennis en aan bijbelse kennis en noem maar op. U hebt het moeten leren. Zoals de Heere Jezus het heeft moeten leren. Maar wat u weet, weet u voor een groot deel langs een ongeoorloofde weg. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat een hoop kennis die wij bezitten en die wij dagelijks verwerven ons toekomt langs een ongeoorloofde weg. Onze vermeerdering van kennis is niet zonder zonde gegaan. Bij de Heer Jezus wel. Bij hem was het nooit zo dat hij kennis op enig terrein verwierf op een manier waarvan de Heere moest zeggen dat hij het afkeurde. En bij ons zijn heel wat dingen die wij gedaan hebben om dingen te weten te komen wel afkeurenswaardig. Hij was nooit nieuwsgierig naar dingen die hem niet aangingen, want dat is zonde. En hij nam wel toe in kennis en wijsheid, maar zonder zonde. En dus was hij nooit nieuwsgierig naar dingen die voor hem niet bestemd waren. Althans op dat moment nog niet bestemd waren. Hij heeft nooit langs een stiekeme weg geprobeerd wat te weten te komen. Door mensen uit te horen. Wij wel. En zo hebben wij het erkennis gekregen aan dit of aan dat of over die of over een ander. Langs een ongeoorloofde weg. De gemeente, op die manier zondigen we ook. De manier waarop wij kennis proberen te krijgen. Een ander te laten praten en een ander uithoren. Binnendringen proberen althans in geheimen van een ander waar wij niet mee te maken hebben. Binnendringen in verborgenheden Gods waar wij niet mee te maken hebben. De verborgen dingen des Heren willen weten. Wat de Heere voor ons verborgen gehouden heeft en verborgen wil blijven houden. En daarom, onderzoek is goed. Staan naar meerdere kennis is goed. Maar niet al dat staan daarnaar en niet al de middelen die we gebruiken en niet al de wegen die we gaan behagen aan de Heere. Het is niet altijd geoorloofd zoals wij proberen onze kennis te vermeerderen. Hij deed het zonder zonde. En dat heeft heel vergaande consequenties. Wij weten van die en die wat af, omdat we naar lasterpraat geluisterd hebben. En graag. Maar hij sloot voor zulke praat zijn oren. En hij wilde zo niets te weten komen. Begrijpt u? Alles en in iedereen, in alle dingen de mensen gelijk geworden. Maar hij zonder zonde. En hij heeft ook nooit zijn kennis misbruikt. Hij heeft ook nooit onrechtvaardig veroordeeld. Wat hem dan ter kennis kwam, vertrouwelijk, dat heeft hij niet doorverteld. Hij heeft nooit beschaamd een ander die in hem vertrouwen stelde en van wie hij wat te weten kwam. Altijd zonder zonde geweest. Hij nam ook toe in grootte. En dat ziet in de eerste plaats natuurlijk op zijn lichamelijke ontwikkeling. Hij groeide.
Hij had een lichaam gekregen, dat staat ook in de schrift. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Hij had een lichaam nodig. Een lichaam nodig om straks, en zeker als hij openbaar tot zijn arbeid ingaat, zijn werk te kunnen verrichten. Een lichaam dat in staat was om de last van dat werk te dragen. Hij zou niet lang leven. Hij is niet ouder geworden dan 33 jaar. En de 3 of 3,5 jaren van zijn openbare werkzaamheden, dat zijn jaren geweest van zware inspanning. Dat zijn jaren geweest van veel reizen, veel lopen. Dat zijn jaren geweest van veel geestelijke inspanning ook. In de strijd met het rijk der duisternis, in het uitwerpen van de duivelen, in de ontmoeting met de boze, in het zien van alle lijden en van alle ellende, in het dragen van onze krankheden zoals er staat. Hij moest een lichaam hebben dat door de Heere bereid was, dat door de Heere sterk gemaakt en bekwaam gemaakt was om die zware last, zwaarder dan enig ander mens te dragen gekregen heeft of krijgen zal, om die zware last te dragen. En daartoe was het ook nodig dat hij toenam in grootte. En dat houdt dan in datgene wat het bij ons ook inhoudt, dat hij die hele weg is gegaan, die volwassen mensen gegaan zijn en die kinderen bezig zijn te gaan. Die weg van de babyjaren naar de kleuterjaren. En van de kleuterjaren naar de jaren van de rijper wordende jeugd. En zo naar de volwassenheid toe. Hij heeft die hele ontwikkeling meegemaakt, gemeente. En hij heeft het meegemaakt als iemand die de ware menselijke natuur bezat. Hij heeft het meegemaakt als iemand die zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is. Hij is ook de kinderen in alles gelijk geworden. Hij is ook jonge mensen, teenagers, in alles gelijk geworden. En wat mens meemaakt in die ontwikkelingsjaren, in die rijpingsjaren, dat heeft hij ook meegemaakt. Al die lichamelijke ontwikkelingen, al die geestelijke en emotionele ontwikkelingen, dat hoort er allemaal bij als we belijden dat hij de ware menselijke natuur heeft aangenomen en dat hij de broeders in alle dingen gelijk geworden is. Ook het jonge mensenleven in alles gelijk geworden en alweer uitgenomen de zonde. Want wat zijn er dan in het jeugdleven, in de rijpingsjaren, in die puberteitsjaren, een specifieke verzoekingen die verbonden zijn aan een bepaalde leeftijd, aan een bepaalde periode, aan de lichamelijke en geestelijke rijping. Wat zijn er dan voor de vorst der duisternis een invalspoorten om in het jonge leven via boze lusten en via zondige gedachten binnen te komen en de mens, ook de jonge mens, zo van het spoor af te trekken. Christus is de mensen in alles gelijk geworden. Staat in de Hebreeënbrief dat hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar hij zonder zonde, verzocht geweest, zeg ik te veel, door de praatjes van andere kinderen op school, verzocht geweest om mee te doen, door de gesprekken van andere kinderen op straat, want de mens is in alle eeuwen hetzelfde, ook de jonge mens. Wat de verzoekingen zijn er op hem afgekomen, ook in zijn jeugdjaren. Afgekomen in de vormingsjaren. Maar hij bleef zonder zonde. En zoals hij zijn kennis niet wilde vermeerderen langs ongeoorloofde wegen, zo heeft hij ook geen verkeerde lust of geen verkeerde gedachte gehad in zijn hart. Zo heeft hij ook in die jaren van beproeving staande mogen blijven, nooit toegegeven aan de verleiding, nooit zoals sommige jongens eigen is, uitdagend het gevaar trotseren en hun leven misschien nodeloos in gevaar brengen. Nooit meegedaan met dubbelzinnige praat of met laster of met achterklap. Hij nam toe in grootte, met al de ontwikkelingen daaraan verbonden, zonder zonde. Toch echt mens. Toch echt mens. En niets menselijks is hem vreemd geweest. In zijn emotionele leven niet. Hij is echt mens, maar zonder zonde. En hij nam toe in genade bij God en bij de mensen. Ik neem dat laatste eerst. Hij nam toe in genade bij de mensen. Wat betekent dat? Wel, Jozef en Maria hebben de Heer Jezus niet alleen allerlei dingen bijgebracht voor het aardse leven. Hoe hij, laat ik het maar zo zeggen, zijn vork vast moest houden en zijn sandalen vast moest binden. Niet waar, dat hoort er allemaal bij het opvoeden van kinderen. Maar ze hebben hem ook fatsoen geleerd. Ze hebben een burgerlijke beleefdheid geleerd. Naar de vormen van die tijd, naar de omstandigheden van die tijd. En hij heeft zich aan dat onderwijs van Jozef en Maria gehouden. Hij was hun onderdanig, staat er in het 51ste vers. En zo heeft hij via wat Maria hem leerde ook burgerlijke beleefdheid geleerd, hulpvaardigheid, fatsoen, goede omgangsvormen. En dat hebben de mensen gezien. En zo'n kind dat hulpvaardig is en beleefd en vriendelijk en voorkomend, dat wint de gunst van mensen, niet waar? Dat vindt genade bij de mensen. Daar spreken, dat zien de mensen graag vanzelfsprekend. Een echt mens was hij, ook als kind. En tegelijk een beschaafd mens. Een beleefd mens, een fatsoenlijk kind, die niet iemand onnodig voor het hoofd stootte, die niet onnodig bitse en hatelijke opmerkingen maakte, die niet negatief was in zijn gedrag, die zich niet afzette tegen bepaalde gewoonten omdat ze zo gek, zo ouderwets zijn. Hij hield rekening met de gevoelens van anderen. Hij had als kind zijn naaste lief, want hij had God lief en hij had de wet lief. En ook die geboden van de tweede tafel waren in zijn hart geschreven. Hij zocht het heil van zijn naaste, hij zocht zijn naaste te dienen. En daarin was hij weer zonder zonde, heel anders dan wij, heel anders dan wij. Want het is vaak aan de kinderjaren eigen en aan die ontwikkelingsperiode dat we negatief op veel dingen reageren. En dat we onze ouders weigeren onderdanig te zijn. En dat we ze ouderwets en achterlijk vinden en dat we hun opvattingen zo dwaas vinden en ze zijn niet bij de tijd. En dan leven we vaak in een houding van wat kon ons de mening van die of die schelen of wat heb ik met dat mens te maken. Jezus was zo niet. Jezus was zo niet. Het blijkt uit het feit dat hij genade bij de mensen vond. En toch was hij echt mens. Hoe kwam het dat hij zo was? Wel mede, dankzij het opvoedend werk, ik zei het al, van Jozef en Maria. Zij brachten hem die dingen bij. En hij luisterde ernaar. En hij nam het in zich op. En hij voegde zich ernaar. En hij was het ermee eens. En zijn ouders waren ook niet volmaakt. Jozef niet, en Maria niet. En zij hebben in de opvoeding ook fouten gemaakt. Zij waren ook wel eens onzorgvuldig. Ze waren ook wel eens onrechtvaardig. Ze deden het menigmaal niet goed. En toch, hij was hun onderdanig. En als ze een fout maakten tegenover hem, en als Maria onredelijk was tegenover hem, en als Jozef te snel zijn oordeel vormde over hem, hij was hun onderdanig. Hij had geduld zoals het behoort, met hun zwakheden en met hun gebreken. En er was geen opstand in zijn hart, want hij was zonder zonde. En hoort het zo niet? Het zijn wij anders, nietwaar? Hij wel ons gelijk in heel die ontwikkelingsgang, in heel dat mens zijn, maar toch weer zo verschillend, als we zien dat hij dit alles zonder zonde meemaakt. Wij hebben alle reden om te spreken over de zonde van onze jonkheid, zoals de dichter van de 25e psalm dat deed, en we hebben het met elkaar gezongen. Wij hebben alle reden om te luisteren naar het woord van vermaan dat Paulus in de 2e Timotheusbrief schrijft. Vliet de begeerlijkheden der jonkheid. Hij heeft nooit hoeven te zeggen met David, sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Nooit hoefde hij schuld te beleiden. Ook niet van wat hij als kind gedaan had tegenover zijn ouders. Ook niet van wat hij als kind gedaan had tegenover zijn broers. Ook niet van wat hij als kind gedaan had tegenover de andere mensen. Ook niet van wat hij als kind gedaan had tegenover onschuldige dieren. Nooit hoefde hij te zeggen en te bidden of God hem de zonde van zijn jeugd wilde vergeven. Want hij is altijd zonder zonde geweest. En zo nam hij ook toe in genade bij God. Dat wil zeggen dat de Heere deze ontwikkeling van zijn kind Jezus met vreugde heeft gadegeslagen. Straks zegt hij het bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan en hij herhaalt het nog een keer op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. De Vader heeft hem gadegeslagen. Van die allereerste beginselen van zijn leven op aarde, door al die jaren heen, van kinderlijke ontwikkeling tot aan de volwassenheid toe. En hij heeft hem zien toenemen in grootte. Hij heeft hem zien toenemen in wijsheid. Hij heeft hem zien toenemen in genade bij de mensen. En in al die tijd, zo mag Lucas zeggen, nam hij ook toe in genade bij God. Ja, God heeft, ik moet er menselijk over spreken, want over deze dingen kunnen we alleen maar menselijk spreken. Maar de Vader in de hemel heeft met vreugde gezien hoe in het hart van het kind Jezus ontwaakte dat messiaanse bewustzijn waarvan hij getuigenis aflegt. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En het is het vaderhart tot vreugde geweest dat hij in de 12-jarige Jezus dezelfde keus en dezelfde bereidheid ontwaarde die hij van eeuwigheid in de vraag des vredes had geopenbaard. Zie, ik kom om uw wil te doen. En het is des vaders welbehagen geweest toen dat kind Jezus als 12-jarige en ouder meeging naar Nazareth. In die kritieke jaren van de ontwikkelingsfase, nietwaar? Waarin die kritiek komt en waarin die negatieve houding vaak komt. En toen juist, zo staat het er, was hij hun onderdanig. En het heeft de Vader vreugde gegeven te zien hoe zijn zoon toen metterdaad en in werkelijkheid en van dag tot dag en van uur tot uur vervulde het gebod, eert uw vader en uw moeder. Hoe toen bleek, ook in het leven van die teenager in Nazareth, dat de wet zijns Gods in zijn binnenste was geschreven. Hoe hij zijn ouders lief had, hoe hij de naaste lief had, maar bovenal hoe hij zijn God lief had. En hoe hij al de geboden Gods deed uit liefde tot de wetgever. In hem heeft de Vader altijd een welbehagen gehad. En naarmate Jezus toenam, in al die dingen nam hij ook toe in genade bij God. Nooit heeft de Vader zich over het gedrag van de Zoon vertoornd. Nooit was er iets waarin de Vader geen genoegen en geen vreugde beleefde. Nooit was er iets wat hem mishaagde. Altijd beantwoordde hij aan des Vaders heilige wil. Hier is een mens die in alle opzichten aan de wet van God gelijkvormig is. Hier is een kind dat God in de hemel lief heeft boven alles en zijn naaste als zichzelf. En zo heeft hij des Vaders welbehagen gedragen. Gemeente, wat spreekt uit dit alles, uit deze waarachtige mensheid en tegelijk uit die zondeloze mensheid, de nederbuigende goedheid Gods. Christus daalde neer in ons mens zijn. En ik kwam in die diepe afhankelijkheid van mens zijn. Om het hele mensenleven opnieuw te doen. We zagen het al toen het ging over de erfzonde die hij door zijn heilige ontvangenis en geboorte kan bedekken. Hij begon waar ons leven begint en waar het fout gaat in ons leven. Maar al die jaren, ook die kinderjaren, waar zoveel dingen verkeerd in zijn. Zodat David het op verder gevorderde leeftijd nog moet beleiden en betuigen. Heere, gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Dan heeft hij de Heere leren kennen en leren vrezen. En dan komt er op latere leeftijd toch nog weer een herinnering boven. Aan jeugdzonde en aan jeugdongerechtigheid. En als hij eraan denkt, dan kleuren zijn wangen rood van schaamte. En dan spreekt zijn geweten en dan moet hij voor God eerst weer belijden wat hij misdreven heeft. Ook als kind van 6 jaar of als kind van 12 of 16 jaar. Maar de borg en zaligmaker heeft heel dat leven waar zoveel verkeerd in is. En zoveel ongerechtigheden in zijn. Hij heeft het helemaal overnieuw willen doen. Hij heeft die hele weg willen gaan. En daarin ligt de grondslag voor onze zaligheid. Waarachtig mens, rechtvaardig mens. En dan tevens God, als het zo niet zou zijn. Er zou geen zaligheid zijn. Hij zou geen zaligmaker kunnen wezen, nu wel, nu wel, nu hij ontheilig ontvangen en geboren is. En nu hij als een heilig kind geleefd heeft, te midden van onheiligen, te midden van zondige kinderen, te midden van zondige volwassenen. Nu kan hij zaligmaker zijn. Wie heeft er in zijn geweten besef en verstand van dat hij ook als kind gezondigd heeft. Jongens en meisjes, jullie beseffen dat, hoop ik, dat er in jullie leven, hoe jong je ook nog maar bent, toch al zoveel dingen zijn die niet goed zijn. Dingen die niet deugen voor God. Dingen die in strijd zijn met de wil van God. Jij bent je vader en je moeder niet altijd onderdanig geweest. Jij hebt niet altijd eerlijk gesproken. Jij hebt niet altijd zonder zonde geleefd, integendeel. Je hebt veel dingen gedaan die niet deugen. Weet je dat? Ouderen, denk eens terug aan uw jeugdjaren. Hebt u geen reden om met David te zeggen, te bidden, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven? Teenagers, moet je naar dat woord van Paulus niet luisteren, vliet de begeerlijkheden der jonkheid, de jeugd en de jonkheid zijn ijdelheid. Moet je er niet inderdaad voor jezelf een conclusie uittrekken, dat juist in de jeugdjaren Satan vaak zoveel triumfen weet te behalen. Door allerlei verkeerde gedachten en boze, onreine begeerten in je ziel te werken. Waar je misschien in je latere leven de onreinheid nog van gevoelt. Beseffen we dat we ook over die zonde van de jeugd verzoening moeten ontvangen? Kan dat? Ja, daar is deze barmhartige hoge priester. Daar is dit heilig kind Jezus. Die altijd zonder zonde was. En die weet
wat het is om in alle dingen verzocht te worden. Maar die weet ook wat het is, en dat weet niemand van ons, om in de zonde en in de verzoeking staande te blijven. Hij weet wat het is om God volmaakt te dienen. Maar hij kan zo ook waarachtig middelaar en borg zijn. Hij kan zo verzoening doen. En als je dan in je jeugdjaren en in die jaren van het rijper worden en de groei naar de volwassenheid aan allerlei verzoekingen blootstaat, zoek het bij hem die er begrip voor heeft. En die weet wat je doormaakt en die weet wat je innerlijk af moet strijden wellicht om tegen de zonde te blijven waken, om rein en zuiver te blijven, ook in het levenspad. Hij is in alle dingen verzocht. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver, en zo kan hij ook onze zwakheden te hulp komen. We hebben een hoge priester die kind geweest is. We hebben een hoge priester die in de jaren van de puberteit geleefd heeft. We hebben een hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben met alle zwakheden en met alle aanvechtingen en met alle verleidingen. Hij weet ook te vergeven. Hij weet ook zijn bloed over de zonden der jeugd te leggen, want hij is waarachtig mens geweest en zondeloos mens. Heeft hij al waarde voor u? Heeft hij, deze waarachtige mens Jezus, al waarde voor u? Als u de waarde van hem en de noodzakelijkheid van hem nog nooit hebt gezien, dan hebt u ook nog geen oog voor uw nood, voor uw schuld, voor uw verlorenheid. Maar als we dat gaan zien, als God ons in de nood zet, of dat nou de nood van onze zonden als volwassenen is, of de nood van onze zonde als kind, als God ons in onze nood zet, waar moet je dan heen? Wie zal ons dan helpen? Waar vinden we dan uitkomst? Wie zal dan ons verlossen? Wie zal dan vergeven? Dan is er geen één dan de Heere Jezus Christus. O God, openen ons aller ogen voor de noodzakelijkheid en voor de dierbaarheid van deze waarachtige en volkomen zaligmaker, opdat niemand onzer hem zal versmaden, maar opdat we hem alle zullen nodig hebben, alle zullen aanlopen als een waterstroom, allen bij hem redding, vergeving, verzoening, vernieuwing, zaligheid zullen mogen zoeken. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, het past ons om uw heilige naam met dankzegging te erkennen, nu wij gekomen zijn aan het einde van ons samen zijn, ook in deze avond. We mogen u erkennen, Heer, dat gij ons het evangelie nog weer deed horen van de waarachtige mens, Jezus Christus, die hier op aarde geleefd heeft en die ons mensenleven meegemaakt heeft. En die alle dingen heeft doorgemaakt, in alle dingen ook is verzocht geweest, maar die zonder zonde gebleven is, op wie Satan nooit vat had, die nooit hoefde te zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. O Heere, en daar ligt nu de zaligheid van uw kerk in die waarachtige, rechtvaardige Godmens, die alles heeft gedaan om volkomen te kunnen zalig maken alle die door hem tot God gaan. En die ook die kinderjaren heeft meegemaakt om kinderen te kunnen verlossen. En die ook de teenagerjaren heeft meegemaakt om jonge mensen van die leeftijd te kunnen verlossen en te kunnen vergeven. En die ook die jaren heeft meegemaakt om behoorlijk medelijden te kunnen hebben met onze zwakheden. O Heere, wat hebt u een volkomen zaligheid verworven en wat zijt gij een volkomen zaligmaker. Een zaligmaker voor mensen van allerlei soort. Een zaligmaker ook voor mensen van allerlei leeftijd. Wij bidden van u, doe ons u kennen. Doe ons uw noodzakelijkheid en uw schoonheid zien. Doe ons zien, Heere, uw grote ontferming. Doe ons ook zien en verstaan en inleven hoe nodig wij het hebben. Dat uw bloed onze schuld voor God bedekt. Doe dat onze kinderen verstaan. Doe dat onze opgroeiende jonge mensen verstaan. Doe dat volwassenen verstaan. En dan denken wij aan dat woord van David. Heere, we maken het tot het onze. Sla de zonde nimmer ga, die onze jonkheid heeft bedreven. Denk aan ons toch in genade. Want ook over die zonde moet het bloed van de Heere Jezus gesprenkeld worden. Heere, wilt gij genadig verzoening doen? Wilt gij genadig uw kracht en uw gunst bewijzen? Wilt gij u openbaren als die barmhartige hoge priester die nu behoorlijk medelijden heeft met de onwetenden en de dwalenden en met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar hij zonder zonde. Zegen ons, Heere, als wij deze plaats verlaten. Denk aan een ieder van ons, wie we ook zijn, en leer ons u vrezen in oprechtheid en waarheid, uit genade. Amen. We zingen Psalm 40 en daarvan het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.